Vooraf enkele mededelingen namens uw kerkenraad. In verband met de verkiezing van ambtsdragers deelt de kerkenraad u het volgende mee. Ouderling F.J. Kwik is aftredend en herkiesbaar. Het volgende tweetal is opgesteld, broeder C. de Geus en broeder F.J. Kwik. Diaken A.J. Vink is aftredend en niet herkiesbaar. Voor de komende vacature is het volgende tweetal opgesteld. Broeder P. Looy uit Dirksland en broeder D.J. Steenbeek. De verkiezing zal aanstaande donderdag plaatsvinden. Dan kunt u 's avonds tussen 7 en 8 uur uw stem uitbrengen in de kerkzaal. De binnenkomst is via het entreeportaal van de kerk. Indien u vooraf een schriftelijke stem uitbrengt, kunt u dat doen door uw stem in een gesloten envelop te stoppen. Alleen op de buitenzijde vermeldt u uw naam en handtekening. Donderdagavond vergadert de kerkenraad. Volgende week zondag zal dominee P.W.J. van de Toren uit Bunschoten in beide diensten voorgaan. Vandaag is de eerste collecte voor de kerk, de tweede is voor de diaconie. En voor het toekomende geld, zo de Heere wil en wij leven. Laten wij beginnen. Onze enige hulp en verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en die de aarde geschapen heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken die zijn hand begon. Amen. Zullen wij met elkaar gaan zingen van Psalm 7. O Heere, mijn God, vol zalig wezen, ik betrouw op u. Wie zou ik vrezen? We zullen het gaan horen in de prediking dat David zeer bevreesd is. En daarom is het ook een spiegel voor ons, deze psalm. O Heer, mijn God, ik betrouw op u. Wie zou ik vrezen? stellen ons ook deze morgen voor Gods heilige wet. Zullen aansluitend zingen van Psalm 142, het vijfde vers. Als de Heer ons laat zien wie wij zijn in het licht van zijn wet, mogen wij het uitroepen tot hem. Ik riep tot u, ik zeide, o Heer, gij zijt mijn toevlucht, sterkt en eer. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren, uw Gods, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling, die in uw poorten is, want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren het huis van uw naaste. Gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. De schriftlezing voor deze morgen vindt u en jij in 1 Samuel 21. En daarvan lezen wij vers 1 tot en met 10. 1 Samuel 21, vers 1 tot en met 10. Waar wij Gods woord aldus lezen. Toen kwam David te Nob tot de priester Achimelech. En Achimelech kwam bevende David tegemoet. En hij zeide tot hem: Waarom zijt gij alleen en geen man met u? En David zeide tot de priester Achimelech: De koning heeft mij een zaak bevolen en zeide tot mij: Laat niemand iets van de zaak weten om de welke ik u gezonden heb en die ik u geboden heb, De jongelingen heb ik de plaats van zulk een te kennen gegeven. En nu wat is er onder uw hand? Geef mij 5 broden in mijn hand, of wat er maar gevonden wordt. En de priester antwoordde David en zeide, er is geen gemeen brood onder mijn hand, maar er is heilig brood. Wanneer zich de jongelingen slechts van de vrouwen onthouden hebben. David nu antwoordde de priester en zeide tot hem, ja trouwens, de vrouwen zijn ons onthouden geweest gisteren en eergisteren, toen ik uitging en de vaten der jongelingen zijn heilig. En het is enigerwijze gemeen, gewoon brood, te meer omdat heden ander in de vaten zal geheiligd worden. Toen gaf de priester hem dat heilige brood, omdat er geen brood was dan de toonbroden die van voor het aangezicht des Heren weggenomen waren, dat men er warm brood legde ten dagen als dat het weggenomen werd. Daar was nu een man van de knechten van Saul te dienzelfde dagen opgehouden voor het aangezicht des Heren. En zijn naam was Doeg, een Edomiet, de machtigste onder de herders die Saul had. En David zeide tot Achimelech, is hier onder uw hand geen spies of zwaard? Want ik heb nog mijn zwaard, nog ook mijn wapenen in mijn hand genomen, omdat de zaak des konings haastig was. Toen zeide de priester, het zwaard van Goliath de Filistijn, de welke gij sloegt in het eikendal, zie, dat is hier, gewonden in een kleed, achter de efod. Indien gij u dat nemen wilt, zo neemt het, want hier is geen ander dan dat. David nu zeide, er is zijns gelijke niet, geeft het mij. Tot zover. We zullen de Heere bidden om een onmisbare zegen over de bediening van zijn woord. In ons gebed willen we denken aan zuster Ma Lokker, die ernstig ziek is en haar toestand gaat achteruit. We willen op deze zondag ook in het bijzonder bidden voor de vervolgde en de verdrukte kerk over het rond en breed van deze wereld. Zullen wij samen bidden. Heere, grote en almachtige God, koning van uw kerk, koning van deze wereld, koning van het heelal. Uw grote naam zij geprezen en geloofd. U die er altijd bent geweest, u die vol heerlijkheid en majesteit bent, u die de alleenwijze God bent, die in een ontoegankelijk licht woont, die geen gemeenschap kunt hebben met de zonde en met de duisternis. U die heilig bent, volmaakt heilig. Heere, wij danken u. Ja, kon het zijn vanuit de grond vanuit ons hart, dat u ons verwaardigt om hier in dit bedehuis te komen. Dat u ons hebt getrokken door uw Heilige Geest. En dat u ons in de weg van uw inzettingen hier brengt, onder uw woord. Heere, uw eeuwig blijvend woord. Uw woord dat is geïnspireerd door uw Heilige Geest. Uw geest waar het de afgelopen week uitgebreid over mocht gaan in de prediking. En het woord van u, Heere, dat is niet voortgebracht door de wil van mensen, maar het is gedreven door de Heilige Geest. En Heere, dan hebben we dus een heel concreet uw woord in ons handen. Een tastbaar getuigenis van het werk van uw geest. En Heere, dan wil dat woord van u verkondigd worden. Mag dat woord gelezen worden, dat hebben we zojuist mogen doen. En mogen we het zo meteen gaan overdenken met elkaar. Maar we bidden van u dat het niet blijft bij een overdenking, bij enkele beschouwingen die mogelijk wel interessant zijn, of die misschien ook nog wel spannend zijn om te horen, want het is in zekere zin een spannende geschiedenis. Maar Heere, als het daarbij zou blijven steken, dan is het echt te kort. Heere, het is uw woord. En uw woord is erop uit om ons te ontdekken aan onszelf, wie wij zijn, van nature voor u. Zondige mensen, die u van nature niet vertrouwen, die u ook niet kennen. Maar wij danken u, Heere, dat u zich hebt geopenbaard. En als u het geeft, zullen we daar vanavond veel meer over horen. Maar u hebt zich geopenbaard in uw woord, opdat wij u leren kennen. Opdat wij zouden weten wie u bent. Opdat wij zouden weten wat uw heilgeheimen zijn van de eeuwigheid af. Dat u Christus in de tijd hebt gezonden. En dat het uw geest is die het uit Christus neemt en het ons verkondigt. En Heere, om dat werk bidden wij u. Dat de verkondiging van uw woord aan ons hart wordt gezegend. En Heere, slaat u dan toch uit genade niemand van ons over. Gedenkt u aan onze ouderen, gedenkt u aan de mensen van de middelbare leeftijd, gedenkt u aan onze jongeren, gedenkt u ook aan de kinderen, ja tot aan de kleinste toe. Heren, de jongsten van ons die zullen het misschien allemaal niet zo goed kunnen volgen, maar heren, u kunt, ja en u wilt toch ook, dat mogen we toch geloven, werken in kinderharten, indrukken achterlaten van wie u bent. Heere, dat er al heel jong dat verlangen in het hart geboren wordt om u de Heere te dienen. O Heere, we bidden u dat voor ons allen. Want dat zou dat groot zijn, Heere, wanneer ons leven zal zijn tot uw eer. En waarin eren we u? Ja, nog meer dan dat wij u vertrouwen op uw woord. Omdat u het hebt gesproken. En Heere, dan kunnen er omstandigheden zijn in ons leven die dat vertrouwen zo onder druk kunnen zetten. Of dan kan het openbaar komen in ons leven dat dat vertrouwen er eigenlijk nooit geweest is. En dan is uw woord ook ontdekkend. Heren, zoals David ook hier wankelde en geen vertrouwen en geen geloof liet zien in zijn inderdaad zeer moeilijke en hachelijke omstandigheden. Maar Heren, mag het in ons leven zo zijn dat we u te allen tijden vertrouwen. U geloven op uw woord. Ons helemaal op u verlaten. Overgeven aan u. Aan uw bescherming. Aan uw wijsheid. Aan uw trouw over ons leven. Heren, mogen we dat voor het eerst leren in ons leven. Maar ook telkens weer opnieuw. We moeten er telkens weer bij bepaald worden om ons leven helemaal uit de handen te geven en het geheel en al aan u toe te vertrouwen. In die geloofsovertuiging dat u voor ons zorgt naar ziel en lichaam beide. Heren, dat wanneer wij achter uw bloed schuilen, dat we daar veilig zijn voor tijd en eeuwigheid. Heren, wij bidden van u dat we dat kennen in ons leven, gewerkt door uw Heilige Geest. Die schuilplaats gezocht en die schuilplaats gevonden, die u bereid hebt van eeuwigheid af in de Heer Jezus Christus. En wij bidden om het werk van uw Geest. Dat u ons laat zien wie wij zijn. En dat we die schuilplaats zo nodig hebben. Om getroost te kunnen leven en zalig te kunnen sterven. Ja, Heer, wilt u zo uw eeuwig blijvend woord, dat ook hier deze morgen door uw goedheid verkondigd mag worden, bekronen met een rijke en onmisbare zegen. Heer, een groot deel van de gemeente is wettig verhinderd, kon niet naar uw huis komen vanwege de nog geldende maatregelen. We bidden van u dat u hen thuis ook opzoekt, de gezinnen, of hen die alleen luisteren. Heer, hoe onze omstandigheden ook maar zijn, u kent ons, u weet ook wat we nodig hebben. Wilt u ook geven dat het luisteren thuis goed zal mogen gaan. Dat we het ook mogen merken dat u ook weet. Dat we ook mogen werken dat u niet aan tijd en plaats gebonden bent. En Heere, mag deze dienst zijn tot eer van uw grote naam. Die is te prijzen tot in alle eeuwigheid. O, doe dan niet met ons naar onze zonde, Heere, want we hebben zojuist uw wet horen lezen en die stelt ons schuldig. Maar we bidden van u. Zie ons aan in de Heer Jezus Christus en zijn volbrachte werk. Zie niet op ons naar onze zonde en ongerechtigheden. Ach, wie ons er zou voor u kunnen bestaan. Maar nee, daar is vergeving altijd bij u geweest. Heren, we bidden u om de uitbreiding van uw koninkrijk hier in deze plaats en wereldwijd. En dan bidden we u ook in het bijzonder voor dat deel van uw kerk dat vervolgd en verdrukt wordt. Wilt u hen gedenken, deze broeders en zusters, die zo worden tegengestaan? Door allerlei vijanden, vijandige krachten en machten die zich tegen en keren, soms eigen familieleden, dorpsgenoten, overheden, andere godsdiensten. O Heer, het kan zo verschillend liggen, maar u weet van uw volk af hoe ze moeten lijden en zuchten in de verdrukking, soms zelfs tot in de gevangenissen toe, waarin ze met het grootst denkbare onrecht terecht zijn gekomen. We denken ook aan dat echtpaar wat al jarenlang in Pakistan in de gevangenis zit. Heren, wilt u hen gedenken, hen ondersteunen, hen kracht geven? En heren, kon het zijn dat ze spoedig vrijgesproken zullen worden. Heren, wilt u geven dat allen die verdrukt worden het volhouden, om te blijven getuigen van uw naam, dat ze uw naam niet verloochenen. En wat houdt uw verdrukte kerk ons ook een spiegel voor? Hoe zou het met ons gaan, als wij vervolgd worden, zoals David? Heren, waar zou ons vertrouwen zijn? Zouden wij uw naam dan niet verloochenen? Ach, heren, als we onszelf kennen, dan is het ons bang te moede. Maar houdt u ons vast. Ja, ook in dit land, waar ook de tegenstand hoe langer hoe meer toeneemt. In andere vormen misschien. Maar geef, o Heere, dat we ook wij een getuige van u de Heere zijn. En dat anderen het aan ons kunnen zien, dat wij niet van onszelf zijn. Maar dat wij een koning in de hemel hebben, die te prijzen is tot in alle eeuwigheid. Heere, wilt u door ons heen werken, door uw woord en door uw geest. Heere, doe ons getuigen zijn van u. Doe ons zijn een zoutend zout en een lichtend licht. Heere, leid ons. Door uw geest leid ons in alle waarheid. Heere, u brengt uw kerk samen. En u zult uw kerk bewaren tot de jongste dag. En dan zullen allen toegebracht zijn tot de gemeente die zalig wordt. Heere, het ziet uit naar die dag van uw komst. En daar bidden we u om. O Heere Jezus, kom spoedig. Wilt u zijn met zuster Ma Lokker, van wie we begrepen en hoorden dat ze ernstig ziek is, dat haar situatie achteruit gaat, de krachten verminderen. Heere, ze is maar alleen, maar u weet het. En ook al zijn we alleen, Heere, u verlaat ons toch niet. U wilt toch bij ons zijn. En mag dat ook van deze zuster zo zijn, Heere, dat zij u kent. Dat u bij haar bent. Misschien is het wel de avond van haar leven. Dat u haar draagt. En dat ze het in haar moeite merken mag. Dat u nabij bent. En dat u draagt. Heere, zo dragen we u. Zo dragen we haar hartelijk aan u de Heere op. Wilt u geven wat ze nodig heeft naar ziel en lichaam beide. Heere, zo hebben we u veel te bidden. Wilt u ons horen in de naam van uw Zoon, Jezus Christus, uit genade. Amen. We zullen als inleiding een vers uit Psalm 89 gaan zingen met elkaar. Psalm 89, het 15e vers. Ik heb eens gezworen bij mijn eigen heiligheid. En zo spreekt de Heer als het ware tegen zichzelf. Ik heb eens gezworen bij mijn eigen heiligheid. Zo ik aan David lieg, zo hem mijn woord misleidt. Zijn zaad zal eeuwig zijn, zijn troon zal heerlijk pralen. En waarom die belofte die de Heer hier doet zo enorm belangrijk is, dat zult u ook dadelijk in de preek wel horen. Laten we dat gaan zingen met elkaar als inleiding op de verkondiging. Psalm 89, het 15e vers. Gelezen tekstgedeelte uit 1 Samuel 21, de eerste 10 versen, dat is in zijn geheel het uitgangspunt van de verkondiging. En na het amen van de prediking zullen wij dan zingen van Psalm 105, het derde vers. Vraag naar de Heer en zijn sterkte, naar hem die al uw heil bewerkte, zoekt dagelijks zijn aangezicht. Geliefde gemeente, onder de tekstwoorden noteren wij als thema van de preek David vlucht naar de priesterstad Nob. Twee gedachten daarbij. In eerste plaats, waarom David daarheen vlucht? En in de tweede plaats, daar staan we het uitgebreid bij stil, hoe David zich daar gedraagt. David vlucht naar de priesterstad Nob. Waarom David daarheen vlucht en hoe David zich daar gedraagt. Toen kwam David te Nob. Nob is een plaatsje gelegen tussen de plaatsen Rama en Gibea en Jeruzalem. Het is niet zo heel ver bij Jeruzalem vandaan. Het is een priesterstad. Want wij treffen daar de tabernakel aan. Het heiligdom waar God gediend wordt. Waar geofferd wordt. Het is wel zo dat de ark van het verbond, hè, waar de stenen tafelen in liggen, op dat moment niet in Nob aanwezig is. Die bevindt zich nog in de plaats Kiriat Jearim, in het huis van ene Abinadab. Een vreemde toestand dus. Het zal ons wel iets te zeggen hebben over de prioriteiten van koning Saul. Want waarom waren het tabernakel en de ark niet op één plaats? Waarom was de ark niet daar waar ze hoorden? In het heilige der heiligen. Nou, dat was waarschijnlijk voor Saul niet zo belangrijk. En dat is tekenend voor zijn koningschap. Dat alles neemt niet weg dat het toch een goede plaats is voor David om naartoe te gaan. Naar het heiligdom om bescherming te zoeken bij de Heer. En ook om raad te vragen aan een van de knechten van de Heer. Komen ze een naam tegen? Abimelech. Want afgedacht van het naar de Heer zelf gaan, tot wie kun je beter gaan in moeite, in verdriet, als je het niet meer weet, dan naar een getrouwe knecht van de Heer? Of naar een broeder of een zuster? Als je niet meer weet hoe het verder moet. Als je niet meer weet wat de Heer met je voor heeft. Om raad te vragen. Om samen Gods weg te zoeken. Om te bidden om wijsheid, om bescherming. Maar is dat ook de reden dat David naar Nob gaat? Nou, daar lijkt het eigenlijk helemaal niet op. Dat zullen we later wel gaan horen in de preek. We staan er eerst bij stil, en daar moeten we niet overheen lezen en overheen kijken, dat David een vluchteling is geworden. En dat snapt iedereen, snappen de jongens en meisjes ook, hè? Vluchten, dat doe je niet zomaar. Dat doe je niet vrijwillig, dan is er gevaar. Je kunt niet blijven waar je eerst was. Maar wat heeft David dan te vrezen? Want we lezen over David in 1 Samuel 18. Hij was aangenaam in de ogen van het hele volk. En ook in de ogen der knechten van Saul. Nou, dat weten de jongens en meisjes. David die moest vrezen voor Saul. Terwijl de vrouwen huppelden, zongen ze een beurtzang. Saul heeft zijn duizenden verslagen, maar David zijn tienduizenden. En toen ontstak Saul in woede. Die woorden waren kwaad, kwalijk in zijn oren. En hij zei, ze hebben er aan David tienduizenden gegeven. Maar mij hebben ze er maar 1000 gegeven. En voorzeker, het koninkrijk zal nog voor hem zijn. David heeft de koning tegen zich. En dan wordt het een gevaarlijke zaak. Even een vergelijking met de actualiteit. Je zou het kunnen vergelijken met Vladimir Poetin, dat machtige staatshoofd van Rusland, en die Russische oppositieleider Navalny. Die Navalny die heeft Poetin tegen zich. En hij is zijn leven allerminst zeker. Nou, zo is het nou eigenlijk ook met David. En wat is de reden, zoals het heel vaak gaat, hè, in deze wereld. In de wereld van de macht en zo, hè, in de wereld van de politiek. Afgunst. Jaloersheid. Jezelf veel beter wanen dan een ander. Een ander het licht in de ogen niet gunnen. Afgunst, jaloezie, je zou kunnen zeggen een bittere plant die zich in je hart vastzet en die alleen maar verdorven vruchten voortbrengt. Salomo schreef in het boek van de Spreuken, jaloersheid is de woede van een man en hij zal geen medelijden hebben op de dag van de wraak. Hoe is dat nou zo geworden in het leven van koning Saul? Het komt door zijn ongehoorzaamheid aan de stem van de Heer. ongehoorzaam om aan de stem van de Heere gehoor te geven. Saul moest immers heel het volk van Amalek slaan met de scherpte van het zwaard. Tot de beesten toe. Tot de beesten toe. Maar Saul die meende dat deze opdracht van de Heere ook wel iets anders uitgevoerd kon worden. Hij wilde er niet helemaal aan gehoorzamen. En hij voerde de opdracht dan ook maar ten dele uit. En het oordeel van de Heere hierover was als volgt. Dat laat hij zeggen door de mond van Samuel. Omdat u het woord des Heeren verworpen hebt, heeft hij u verworpen, dat u geen koning meer zult zijn over Israël. Onder dat oordeel van de Heer heeft Saul niet willen buigen. Hij heeft zich eronder verhard. Hij had er geen vrede mee, hij kon er ook geen vrede mee krijgen, dat God het koningschap van hem afscheurde en aan iemand anders heeft gegeven. Waarvan, van wie de profeet Samuel er dan ook nog bij zegt, en dat krenkt hem, die beter is dan u. Je kunt het thuis allemaal nalezen, 1 Samuel 15. In ongehoorzaamheid aan de stem van de Heere kan nooit vrede zijn. En in opstandigheid tegen God, wanneer hij daar feilloos de vinger bij legt, kan ook geen vrede zijn. Laat dat voor ons allemaal een waarschuwing zijn. Want hoe vaak hebben wij met elkaar al niet de stem van de Heere gehoord? Volgen wij hem en gehoorzamen wij de Heere onvoorwaardelijk? En wanneer de Heere ons terechtwijst, ik bedoel dus als de Heere ons laat zien, onder de preek, dat wij dat van nature niet doen en dat wij zo ongehoorzaam zijn, en dan moeten wij niet onze vuisten gaan ballen en denken van nou, ik ben zo slecht nog niet en ik ben eigenlijk nog wel veel beter dan anderen. Nee, zo moet het dus niet. Wij moeten niet onze vuisten ballen zoals Saul deed, maar onze knieën buigen. Hem rechtvaardigen, Heer, wat u zegt, u hebt helemaal gelijk. En we moeten voortaan volstandig, helemaal in zijn wegen gaan. Het is goed deze achtergrond helder van de geest te hebben, omdat Saul zich verzet en telkens blijft verzetten tegen de Heere, wordt het met hem van kwaad tot erger. Ik vind dat persoonlijk, als je die hoofdstukken leest rondom Saul, vind ik dat altijd heel aangrijpend. Hoe kan het nou met iemand zo worden? Ik vind het ook wel beangstigend. Van ja, dat kan dus met een mens gebeuren als je je tegen de Heere verzet. En die jaloezie en die afgunst richting David wordt steeds groter. Want Saul had dat natuurlijk wel in de gaten. Degene die beter is dan ik, ja, dat is die David. Die zoon van Isaï, die Bethlehemiet. En dan krijgt Saul last van een boze geest. Ook zo'n aangrijpende zaak. De Heere staat toe in zijn wijsheid dat een boze geest de macht krijgt om Saul te gaan kwellen. Een aangrijpende werkelijkheid. En ik besef heel goed, wij moeten heel voorzichtig zijn om te zeggen dat de Heere dat altijd zo doet wanneer we aan zijn stem ongehoorzaam zijn. Maar toch klinkt hier ook een indringende waarschuwing tot ons allen. Wanneer wij aan zijn stem ongehoorzaam zijn en onbuigzaam van hart zijn, dan kan het met ons van kwaad tot erger worden. En wat zal het einde zijn van een man of een vrouw of een jongen of een meisje als je keer op keer niet luisterde naar de stem van de Heer? En je vraagt misschien, ja, maar wat zegt de Heer dan? Nou, ik denk dat jullie dat toch wel weten. Wat zegt de Heer nou tegen ons? Bekeer je tot mij. Nou, dat doet Saul niet. En het wordt inderdaad van kwaad tot erger. Hè? Saul wordt moordlustig. Heel eenvoudig. David moet dood. En de spies die trilt in de wand en David redt ternauwernood zijn leven. Gebeurt 3 keer. De derde poging staat beschreven in 1 Samuel 19 vers 10. Toen probeerde Saul David aan de wand te spitsen. Te spitsen staat er. Maar hij ontweek Saul, zodat de speer de wand trof. En in die nacht ontkwam David en vluchtte. En sindsdien hangt het leven van David van vluchten aan elkaar. Er staat in hoofdstuk 19 vers 12, hij ging op de vlucht en ontkwam. Hoofdstuk 20 vers 1, toen ontkwam David het Najot bij Rama. Hoofdstuk 20 vers 43, daarna stond David op en ging weg. Hoofdstuk 21 vers 10, David stond op en vluchtte op die dag van Saul. 1 ding was duidelijk. Saul stond David naar het leven. De dood was over hem besloten. Hij is een kind des doods. Had Saul over hem gezegd. David op de vlucht. David naar Nob. Net als David zijn er ook vandaag de dag heel veel mensen op de vlucht. De dood is over hen besloten. Dat is van alle tijden, helaas. Ook op dit moment zijn veel mensen vluchteling. Ze vluchten voor het gevaar. Ze vluchten om hun leven te redden. Daar staan wij wellicht in ons toch heel veilige land veel te weinig bij stil. Er zijn ook heel veel christenen die op de vlucht zijn. De dood was over hen besloten. Stel nou voor dat je hier woont en dat je weet, er zijn allemaal mensen die willen mij dood hebben. Wat zou je dan doen? Zou je hier rustig blijven zitten? Zo is dat in sommige landen. De Fulani-herders, de IS-strijders, Boko Haram. Die christenen die zoeken veiligheid, geef ze ongelijk. Want wat is dat een diepe menselijke behoefte? Veiligheid. In de samenleving, in de kerk, maar ook in het gezin. Ook in het huwelijk. Soms moet je vluchten omwille van je veiligheid. En dat is een diep aangrijpende zaak. Zo heeft de Heere dat natuurlijk niet bedoeld. En David die vlucht net als ieder ander mens die zijn of haar leven wil redden. Maar toch is er ook iets waardoor zijn vluchten in een heel ander licht komt te staan. Want is hij zomaar een vluchteling? Is hij zomaar een succesvolle legeraanvoerder die het voorwerp is van jaloezie en afgunst? Nee, want wie is David? David is de gezalfde des Heren. Hij is David, de man naar Gods hart, uit wiens nageslacht de Heere Jezus geboren moest worden. De grote zoon van David. En dit zet het vluchten van David in een heel ander licht. En dat maakt dat zijn vluchten ten diepste onvergelijkbaar is met elk ander vluchten. Wij zien hier de strijd opvlammen tussen het nageslacht van de vrouw en het nageslacht van de slang. Wat zich hier afspeelt heeft hels historische betekenis. Het is niet te zwaar aangezet om te zeggen dat hier de zaligheid van de kerk van de Heere op het spel staat. Want uit het nageslacht van David zal 1 voortkomen van wie het koningschap voor eeuwig bevestigd zal worden. En daarom was het vluchten van David een heilige zaak. En de Heere is het die gewaakt heeft over het leven van David. Waarom deed de Heere dat? Omdat Christus geboren moest worden. Uit zijn nageslacht. Waarom moest dat? Waarom was dat zo belangrijk? Omdat in de komst en in het volbrachte werk van de grote Davidszoon het leven van de kerk ligt. Het leven. Laat dat eens tot u doordringen. En tot jou, in de komst en het volbrachte werk van de grote Davidszoon ligt het leven van de kerk. In hem is toch het leven. De dood bedreigt ons ook, al voelen wij ons veilig. Wij moeten allemaal vluchten. Bent u al een vluchteling geworden en jij? We moeten vluchten voor het verderf. Vluchten van het verderf. En vluchten naar wie? Naar Jezus toe. Haast u dan om uws levens wil. Is je leven je lief? Blijf dan niet zitten waar je bent. Maar ga naar Jezus toe. En wat is dat vluchten? Wat is dat dan? Dat is hem te voet vallen. Dat is hem vertrouwen. Dat is hem geloven op zijn woord. Dat wie in Christus geborgen is, een veilige schuilplaats heeft. En dat wordt u ook weer deze zondag voorgehouden. Het leven is in Christus. Die in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. In hem zijn we veilig als we tot hem gingen. Als we nog buiten deze veilige vesting blijven, verblijven, dan zijn wij in het grootste gevaar. Maar hoe komt het nou dat er ook zoveel mensen zijn die niet naar de Heer Jezus toevluchten? Misschien ook wel onder ons, ik hoop het niet. Maar misschien is dat wel zo. Dat je geen gevaar ziet. Kijk, David, die zag het gevaar. Maar dat je niet ziet dat je in doodsgevaar bent als je buiten de Heer Jezus verblijft. En dat je niet ziet en niet gevoelt dat je een zondaar voor God bent. Wat ben je er ellendig aan toe als je in het grootste gevaar begeeft en het niet ziet? Dan is er een veilige vesting voor je en de poort staat wijd open, maar je gaat er niet in omdat het voor jou, denk je, niet noodzakelijk is om daar doorheen te gaan. Maar ben je er dan ellendig aan toe? Is uw leven daarin getekend of dat van jou? Ja, je weet het wel dat ze dat altijd in de kerk zeggen, maar je, ja, je ziet, ja, eigenlijk besef je dat helemaal niet. Hè? Je voelt daar niets bij. En je hebt daar eigenlijk helemaal geen voorstelling van dat dat ook echt zo is. Nou, dat gaat allemaal zo goed en je voelt je verder prima en ik zie helemaal geen gevaar. En je ziet niet dat je naar Jezus moet. Smeek dan om het ontdekkende werk van zijn geest. Dat hij je laat zien dat je buiten Jezus geen leven hebt. En bovenal dat hij je het geloof schenkt in hem, in de gekruisigde en opgestane Heer Jezus. In hem. Die niet vluchtte voor de dood. Maar zijn leven overgaf tot in de dood. Om voor u, voor jou en voor mij een schuilplaats te kunnen zijn in het allergrootst gevaar. We zullen nu gaan ontdekken dat het geloof in Christus telkens ook weer beoefend moet worden. En ook dat we na ontvangen genade zo gemakkelijk weer op eigen inzichten kunnen gaan leunen en steunen. Dat zien we in onze tweede gedachte, hoe David zich gedraagt. David, die komt in Nob bij priester Achimelech. En dat David daar zo plotseling op zijn eentje aankomt, niemand bij hem, dat doet die priester beven als een riet. Wat komt deze belangrijke veldheer van koning Saul hier zo helemaal alleen doen, zo plotseling onaangekondigd? Het is niet dat hij nou bang is voor David, maar het geeft hem toch een zeer ongemakkelijk en onbestemd gevoel. Word ik onderdeel van een conflict waar ik ver buiten wil blijven? Het is namelijk goed mogelijk dat Achimelech natuurlijk wel iets wist van de spanningen in Jeruzalem. En hij voelt wel aan dat die aanwezigheid, die plotselinge aanwezigheid van David, wellicht niet zonder gevaar is. En David, die heeft dat direct in de gaten. Die ziet dat in de ogen van Achimelech en die hoort zijn trillende stem en die begrijpt die Achimelech, die is hartstikke bang. Net als ik trouwens. Nou ja, en ook begrijpelijk dat hij bang is, denk ik. Maar het is wel een probleem voor David. Want David heeft een helper nodig. David is op de vlucht. Maar de waarheid, de echte reden van zijn komst in Nob is opeens een probleem voor David. Want als die priester de echte reden van zijn komst zou horen, dan zou die David misschien helemaal niet willen helpen. Of misschien zou die David wel verraden bij koning Saul. En dan schudt David alsof het niets is zomaar een leugen uit zijn mouw. En dan zegt hij in vers 2. De koning heeft mij een zaak bevolen en zei tot mij. Laat niemand iets van de zaak weten. Om de welke ik u gezonden heb. En die ik u geboden heb. Dat verzint hij dus ter plekke. Hij voelde zich genoodzaakt door die bangige houding van priester Achimelech. En David die ziet het als een leugentje om eigen bestwil. Ik moet het vege lijf zien te redden. En de waarheid is nu even wat minder belangrijk. Ik moet weg, ik heb hulp nodig. En via een rechte weg, of ook misschien wel via een kromme weg, dat maakt nu even niet zoveel uit. Calvijn die zegt bij dit gedeelte, David is hier door zwakheid gevallen en door het gevaar overrompeld. Zo vast als hij eerst stond, zo wankel staat hij nu. De kanttekenaren schrijven, dit is een leugen uit menselijke zwakheid gesproten. Of zeg je, ja maar, zijn we nou niet een beetje te streng voor David? Want je zegt, en dat is wel heel eerlijk als je dat zegt, hoe zouden wij gehandeld hebben in zo'n situatie? Nou, dat is een terechte vraag. En is het niet een gelegenheid bij uitstek om de waarheid dan maar eventjes onder het tapijt te vegen? Want, dat heb je misschien wel eens gehoord, er is ook zoiets als de noodleugen. Nou, een paar voorbeelden. Jongens en meisjes, jullie kennen die geschiedenis van die vroedvrouwen in Egypte. Ze moesten de Hebreeuwse jongetjes in de Nijl werpen. Dat deden ze niet, gelukkig. En wat zeggen ze als farao hen ter verantwoording roept? Dan zeggen ze, omdat die Hebreeënen niet zijn gelijk de Egyptische vrouwen, want ze zijn sterk. Ze hebben al lang gebaard voordat hun vroedvrouw bij hen gekomen is. Of denk aan Rahab de hoer, Jericho. Dan zegt ze tegen de bode van de koning van Jericho dat die twee verspieders, Jozua en Caleb, dat die al lang de stad uit zijn, al lang weg zijn. Dat is niet zo, want ze zitten gewoon boven op de muur. Of tenslotte aan 1 Samuel 19, het hoofdstuk, twee hoofdstukken hiervoor. Aan Michal, hoe ze tegen de bode van koning Saul zegt dat David ziek in bed ligt. Terwijl de werkelijkheid is dat ze David heeft laten ontsnappen door het raam. We hebben net de wet van de Heere gehoord. U zult geen vals getuigenis spreken tegen naast. Hoe zit dat nou? Nou, dat is waar. Dat is de heilige wil en de heilige wet van God. En toch kunnen er situaties zijn dat je niet de waarheid hoeft te spreken. En daar moet je natuurlijk geen misbruik van maken, dat begrijpt u wel. En jullie ook wel. Waarom mag het dan heel af en toe toch? Omdat er levens op het spel staan. Wij hoeven niet mee te werken aan de bevordering van het kwaad. Kijk, als er in de Tweede Wereldoorlog Duitse soldaten aan de deur kwamen bij een onderduikadres en ze, heeft u hier onderduikers? Ja, dan hoef je natuurlijk niet te gaan zeggen, ja, daar zitten ze. Nee, dan moet je de waarheid geweld aan doen. Nee, er zijn hier geen onderduikers. Er zijn levens mee gemoeid. Vertel je dan de waarheid? Ja, dan heeft dat het verlies van kostbare mensenlevens tot gevolg. Kijk, hier is van toepassing, men moet goden meer gehoorzaam zijn dan de mensen. En waarom mocht David tegen Achimelech dan niet liegen? Want je zegt, ja, maar zijn leven was er toch ook mee gemoeid? Ja, maar niet alleen zijn leven, maar ook het leven van deze priester. Want David die weet uit ervaring hoe vreselijk gevaarlijk en hoe onberekenbaar Saul is geworden. En dat als hij zou horen dat Achimelech David geholpen heeft, het er voor hem niet best uitziet. Dus die leugen die brengt hier eerder meer kwaad teweeg dan minder kwaad. En hij laat Achimelech denken dat hij Saul helpt door David van broden en een zwaard te voorzien. Terwijl de werkelijkheid is dat hij zijn eigen doodsvonnis ermee tekent. En niet alleen van hemzelf, maar van alle inwoners van Nob. Het is vreselijk wat er in 1 Samuel 22 gebeurt. Dus wij moeten de waarheid spreken. En bedenken wat een verdraaiing van de werkelijkheid, wat dat voor gevolgen met zich mee kan brengen. Laat dat voor ons ook allemaal een les zijn. Laten wij goed nadenken over wat wij zeggen en wat onze woorden teweeg kunnen brengen. Laten we onze toevlucht niet tot de leugen nemen. Daarmee beschadigen we ook onze eigen ziel. En met onze woorden kunnen we heel veel kwaad teweeg brengen. Laten wij oprecht zijn in ons spreken. Er is nog een ander punt waar we de vinger bij moeten leggen. Een zeer aangelegen punt. Waar is het vertrouwen in de Heer bij David? Waar is het gebleven? Het lijkt wel verdwenen als sneeuw voor de zon. De Heer is toch juist in het grootst gevaar. Een toevlucht. Een sterkte. Zoals wij dat ook in onze eerste gedachte hebben gezien. En hier is niet een goddeloze op de vlucht. Hier is de gezalfde van de Heer op de vlucht. Hier is de man naar Gods hart zich aan het bedienen van de leugen. Om zijn leven te redden. Maar David, je staat onder Gods bescherming. Hij is aan je rechterhand, hij is aan je linkerhand. Hij is voor je, hij is achter je, maar David, hij is het helemaal kwijt. Ook uit Psalm 89 hebben we niet gezongen, maar hè, dan is uit vers 16. Maar ach, mijn God, waar blijkt uw trouw nu, waar uw eer? Gij stoot en werpt vergramd, thans uw gezalfde neer. Gij scheidt niet van het verbond met uw knechten weten. Eenvoudig gezegd, David denkt dat God niet meer bij hem is. Dat God hem vergeten is. En dat hij het nu maar zelf moet zien te redden. En is het niet vreemd dat hij zich zo gedraagt bij het heiligdom? Als er nu ergens een plek is die ervan getuigt dat de Heere een beschermer wil zijn. En waarom de Heere niet gebeden om wijsheid en om bescherming in deze inderdaad zeer gevaarlijke, hachelijke situatie waarin hij zich bevindt? Nee, laten wij ons niet boven David stellen. Dat wil ik daar absoluut niet mee, die boodschap wil ik niet afgeven. Want vertrouwen wij op de Heer, in tijden van tegenspoed en van gevaar? O ja, dan komt het er wel op aan. Al zien we misschien niet hoe het goed moet komen, weten wij niet hoe het verder moet. Maar dat je nou vertrouwt op Gods leiding. Op zijn bescherming. Op zijn trouw. En dat je je helemaal overgeeft aan zijn wil en weg. Enkele weken geleden las ik het boekje, ook een beetje rondom 5 mei, de schuilplaats, de veilige schuilplaats in groot gevaar, van dominee J. Meinders. Deze predikant die moest in de Tweede Wereldoorlog gaan werken in Duitsland. En hij schrijft erover wat voor onbeschrijfelijke moeite en gevaren hij daar heeft moeten doorstaan. Dat laat zich inderdaad bijna met geen pen beschrijven. Maar hij klemde zich vast aan het woord van God. Aan dat ene woord dat op zijn hart werd gebonden. In de doordeweekse dienst die hij bezocht op de avond voordat hij naar Duitsland moest. Dit woord. Want hij heeft gezegd: ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. En daar klemde hij zich aan vast. Heer, u hebt het gezegd, u hebt het gezegd. En de Heer was een waarmaker van zijn woord. Door de onmogelijkheden, echt door de onmogelijkheden heen, werd hij van de Heer bewaard. Hoe is dat in ons leven? Hebben wij dit al leren geloven voor onszelf? Ik zal u niet begeven. Ik zal u niet verlaten. Hoe gedragen wij ons? Het is ook een spiegel, deze geschiedenis. Hoe gedragen wij ons als de nood hoog oploopt? Wat brengt de nood bij ons teweeg? Nood door ziekte. Door rouw. Verdriet. Bij een ander arbeidsongeschiktheid. Bij een ander werkloosheid. Of bij iemand anders een hele moeilijke jeugd. Problemen, zorgen. Het kan van alles zijn. Maar komt dan juist in ons leven naar boven dat wij onze moeitevolle weg aan de Heere toevertrouwen? In de vrezen des Heeren is een sterk vertrouwen. En voor zijn kinderen zal hij een toevlucht zijn. Maar dat betekent natuurlijk niet dat we onze verantwoordelijkheid niet moeten nemen. Dat zullen we allemaal wel begrijpen. Maar we nemen onze verantwoordelijkheid, we gaan onze weg binnen dat grote kader. Onder die grote koepel van Gods trouwe zorg over ons leven. En onder dat doorleefde besef dat de Heere alle dingen leidt en dat ons leven in zijn hand is. Ja, een gelovig leven is altijd een afhankelijk leven. Ja, intussen is Gods woord dus heel eerlijk over de zwakheden moet ik zeggen, van de kinderen des Heren. Hoe ze dus soms zelf aan de slag gaan en menen de problemen zelf te moeten oplossen, hè, want dat is David hier aan het doen. Op die manier is David bezig in het gedeelte dat we vandaag over denken. En hij is daarin geen goed voorbeeld. Dat blijkt ook uit het vervolg, want hij heeft zijn leugen nog niet uitgesproken, of hij voegt er in één adem achteraan: en nu, wat is er onder uw hand? Ja, natuurlijk, David heeft brood nodig voor zichzelf en voor die paar mannen die ergens een beetje verstopt heeft. Dat zal ieder van ons begrijpen. Maar wat is hier het punt? David die komt heel gehaast over, heel geagiteerd. En die priester die geeft een heel bedachtzaam antwoord. Ik zal er niet uitgebreid op ingaan hoor, maar we lezen dat in vers 4. Hij zegt: er zijn alleen maar de toonbroden. Dat zijn die heilige broden die iedere Sabbat in het heilige gelegd worden. 2 stapeltjes van 6 op de tafel, de toonbroden. heilig brood. Hij zegt, ja, iets anders heb ik u niet aan te bieden. Nou, onder één voorwaarde dan, kan ik je die broden wel meegeven, dat die jongens zich van de vrouwen onthouden hebben. Ze moeten rein zijn. Dat heeft te maken met een wet uit Leviticus. Laat ik nu verder liggen, omwille van de tijd. Grif verzekert David de priester ervan dat hij en zijn jongens niet onrein zijn. En dan voegt David er nog snel aan toe als een soort extra argument. En dat lezen we aan het slot van vers 5. En het is enigerwijze gemeen brood, het gewoon brood, bedoelt David daarmee te zeggen. Te meer omdat vandaag, heden, ander in de vaten zal geheiligd worden. Dus hij zegt, ja, maar er komt nu toch ander brood te liggen. Het is waarschijnlijk dus op de Sabbat hè, dat dit plaatsvindt. Dus u kunt dat oude brood wel meegeven aan mij. Nou goed, de handelswijze om dit geheiligde brood te eten, dat wordt eeuwen later hè, door de Heer Jezus goedgekeurd. Dus dat is het punt niet. Dat mag. En toch moeten we zeggen dat David hier geen beste indruk maakt. Want wat gedraagt hij zich vleeselijk in plaats van geestelijk in het huis van God? Hij kan eigenlijk alleen maar denken aan zijn probleem. En daar is hij helemaal mee bezet. Ik moet brood hebben, ik moet brood hebben, ik moet brood hebben, anders sterf ik. En als ik dat brood heb, dan kan ik weer verder. Want hij wil naar Gat. Hij wil naar het buitenland. En dat was het slotvers van onze schriftlezing. Kan ook voor ons zo'n gevaar zijn. Dat je helemaal in beslag wordt genomen door een probleem, een concreet probleem, moet opgelost worden. En dan met wat handigheden of halve waarheden dat probleem proberen op te lossen. Maar het gaat er juist om, gemeente. En daaruit blijkt ons vertrouwen op de Heer. Of wij hem ook in dat alledaagse, wat toch ook zo belangrijk is, hè? Want dat brood dat was heel belangrijk. Dat wij hem daarin vertrouwen dat hij het wil geven. Juist in het leven van elke dag met zijn moeite en zijn vragen moet het geloof beoefend worden. Dat is echt een gevaar. Ook in onze kerken, laten we daar heel eerlijk over zijn. Ik bedoel dit, het gevaar van de scheiding. Het gevaar van de scheiding. Als het gaat om mijn zaligheid en mijn redding, dan vertrouw ik op de Heer. Dat is goed. Maar als het gaat om het concrete, het alledaagse, dan moet ik het zelf doen. Dan moet ik zelf regelen. En eigenlijk wantrouw je de Heer dan. Dat de Heer wel heel veel kan en heel machtig is. Maar hij is eigenlijk toch niet bij machten om mijn kleine alledaagse problemen, die voor mij wel degelijk heel belangrijk zijn, om die op te lossen. Ik zeg het heel scherp. Een motie van wantrouwen richting de Heer. Geef mij brood, zodat ik verder kan. Waar is zijn vertrouwen dat God ons heden, ons dagelijks brood geeft? Laat ons in alle dingen op de Heer vertrouwen. De Heer Jezus heeft gezegd, wees daarom niet bezorgd en zegt niet, wat zullen wij eten of wat zullen wij drinken of waarmede zullen wij ons kleden. Want al deze dingen zoeken de heidenen, maar uw hemelse Vader weet dat u al deze dingen nodig hebt. Vers 7 onderbreekt dan voor een kort moment het gesprek tussen David en Achimelech. En wij als hoorders krijgen dan iets mee waar in ieder geval David zich op dat moment niet van bewust was. Dat de machtigste van de herders van Saul, ene Doeg, ook daar aanwezig is. En wat hij daar doet, daar zijn allemaal verschillende uitleggingen over. Dat laten we nu verder rusten. Maar hij is daar. En die Doeg, dat is een vertrapte man. Daar valt echt niets goeds over te zeggen. Hij is doortrapt. Hij is vervuld met haat tegen de gezalfde van de Heer. De boze geest die Saul kwelde en beheerste, die beheerst ook het leven van deze verder onbekende man, Doeg. In het volgende hoofdstuk vertelt hij aan Saul dat Achimelech David heeft geholpen. Hij verraadt hem. En hij verzwijgt feiten en hij verdraait allerlei feiten en hij verzint er dingen bij. Lees het maar na in 1 Samuel 22. En hoewel wij de schuldigen geenszins onschuldig mogen houden, Doeg dus, moeten we ook hier zeggen wie eigen wegen gaat, en dat is David, en de Heer op zijn of haar weg niet vertrouwt en zelf aan de slag gaat, die begeeft zich op glibberige paden waarop het onheil soms ongedacht, want hij wist het niet, ongedacht dichtbij is. Dat is een waarschuwing. En terwijl David zich intussen niet bewust is van de aanwezigheid van deze man, heeft hij een tweede verzoek aan de priester. Een verzoek dat ook wordt ingewilligd. Hebt u hier geen speer of zwaard voorhanden? En hij voegt er aan toe in het tweede gedeelte van vers 8. Want ik heb nog mijn zwaard, nog ook mijn wapenen in mijn hand genomen, omdat de zaak des konings haast had. David die schijnt wel te weten dat het zwaard waarmee hij het hoofd van Goliath eraf sneed, in 1 Samuel 17 in Nob is. Misschien heeft hij het er zelf al neergelegd. Als ik dat zwaard nou eens bij me had, oh, wat zou ik me dan veilig voelen? Wat ben ik dan machtig? Begrijpelijk toch, zeg je? Die beste man die wordt bedreigd van alle kanten. Laat hem een wapen meenemen. Nou, het is ook niet per definitie verkeerd, hoor. Maar waar is de David gebleven die tegen Goliath zei: maar ik kom tot u in de naam van de Heere der Heerschaar, de God der slagorden van Israël. Ja, feitelijk gezien was zijn leven in die tweestrijd met Goliath in groter gevaar dan op dit moment. Waarom toen? Ik kom tot u in de naam des Heeren. En hier, hebt u ook een speer of zwaard voorhanden? Is dat dezelfde David? Ja, het is dezelfde David, hoor. Kent u uzelf? Ken jij jezelf? Die zeggen, ja, dat begrijp ik wel. Als we de Heeren leren kennen in ons leven, dan weten we toch wel hoe het is, hè, soms. Dat we zo zwak zijn in onszelf. Zo zwak in ons geloof. Dat een geloof soms ook helemaal weg is. Het functioneert niet. Het is er nog wel, maar het functioneert niet. Ja, als we onszelf kennen, dan zullen wij ons echt niet verheffen boven David. Echt niet. Maar hem daarentegen zo goed kunnen begrijpen. Je zegt, ja, zo zou ik het ook gedaan hebben. Ik zou wel om 2 zwaarden gevraagd hebben. Ik zou wel om 12 broden gevraagd hebben. In Davids gedrag wordt ook mijn wankelmoedig vertrouwen op de Heere getekend. En is dat niet het moeilijkste wat er is? Laten we daar maar heel eerlijk over zijn met elkaar. Het roer uit handen geven. Juist als je denkt, nu komt het erop aan. Nu is mijn leven, nu moet ik het zelf doen, anders gaat het niet goed. Want anders word ik op de klippen geworpen. Dan komt het erop aan, juist in die momenten. Niet alleen in die momenten, maar juist ook wel in die momenten. Laat God besturen. Het is wijsheid. Al wat hij doet. En dat geeft bevrijding in je leven. En daarom zegt Gods woord in het Nieuwe Testament: werpt u op hem. Werpt sommige bekommernissen? Nee, dat staat er niet. Daar staat: werpt al, hoort u dat? Al uw bekommernis op hem. Waarom? Want hij zorgt voor u. De Heere is zo goed. De Heere is zo trouw, zo machtig. Nooit zul je met hem beschaamd uitkomen. Waarom niet, zeg je? Nou, hij gaf zijn eigen zoon, die naar het vlees uit het nageslacht van David voortkwam, over tot in de dood van het kruis. Hij werd getroffen door het verterende zwaard van Gods gerechtigheid. Hij heeft een volmaakt offer gebracht. Schuil maar achter zijn bloed. Daar ben je veilig. Voor tijd en eeuwigheid. Al je zonden wil hij vergeven. Ook die zonde van wankelmoedigheid. Ook die zonde van eigen wegen bewandelen. Kom. Kom tot de heiland. Want hij is een koning die regeert in gerechtigheid. En hij is als een verberging tegen de wind. En een schuilplaats tegen de vloed. Amen. Zullen wij bidden en danken. Heere drieëne God in de hemel, dan past het ons om uw grote naam te erkennen en te danken voor het woord dat we mochten lezen en met elkaar overdenken. Het mocht verkondigd worden. Heere, dat u het maar in ons hart hebt gebracht en dat we er onderwijs door hebben gekregen. Vertroosting, vermaning. Heere, zegent u uw woord aan ons aller hart en leven. En we zullen dat maar heel eerlijk voor u belijden. Wat is dat voor ons een moeilijke zaak om ons leven aan u de Heere toe te vertrouwen. O Heere, wat zit erachter? Dat we menen dat we het zelf beter kunnen. Dat we u ten diepste niet vertrouwen op uw woord. Heere, ontdek ons daar maar aan. En dan danken wij u, Heere, dat we ook met die zonden de toevlucht tot u mogen nemen. Dat u niet tegen ons zegt, u moet eerst een volkomen vertrouwen op mij hebben, eer dat u naar mij toe mag komen. Maar juist als ontdekte zondaar roept u ons, nodigt u ons om onze verlorenheid aan u over te geven. Die in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. Het andere is ook waar. Die niet in de Zoon gelooft, op hem blijft de toorn van God. Heer, dat is ook de ernst van de prediking. Ook deze morgen. We hebben ook mogen horen van de schuilplaats. En dat wij moeten vluchten. Haast u en spoed u om uw levenswil. Heere, wij danken u dat u gekomen bent in uw Zoon Jezus Christus. En dat hij niet wilde vluchten voor de dood. O, hij had dat kunnen doen. Hij was machtig om de dood te ontvluchten. Maar hij was gewillig tot in de dood, ja, de dood van het kruis. En Heere, dan hebt u zo'n ruimte bereid rondom het kruis. Daar is altijd plek bij u voor een vluchteling. Wie hij of zij ook maar is. Nooit zult u zo'n vluchteling afwijzen. Nooit zult u zeggen dat er een teveel aan vluchtelingen is en dat er sommigen moeten worden teruggestuurd naar het land van herkomst. Heren, in de wereld gaat dat wel zo. En soms is daar een grond voor, soms ook niet. Maar bij u is het zo heel anders. Bij u is altijd ruimte. En er hoeft ook geen uitgebreide asielprocedure plaats te vinden. Er hoeven niet allerlei papieren onderzocht te worden. Maar Heren, u ziet het hart. En dat is het voornaamst. En dan weet u wat er in ons hart leeft. Omdat wij door schuld verslagen de toevlucht tot u leren nemen. Heren, mag dat voor ons allen door genade gelden. Wij danken u, Heren, voor deze dienst die we uit uw goede hand ontvingen. We mogen ook vanavond weer uw woord horen. Een ander deel van de gemeente mag dan hier aanwezig zijn. En de anderen mogen thuis meeluisteren. Heren, wilt u ook dan uw rijke, onmisbare geven in overvloedige mate schenken. Om Jezus wil. Amen. We zullen tenslotte zingen van Psalm 34. En als ik meer versen op had mogen geven, had ik ook zeker vers 7 erbij laten zingen. Maar we zullen nu alleen vers 6 zingen. Komt kinderen, hoort naar mij, neemt mijn getrouwen raad in acht. Ik leer, opdat gij uw plicht betracht, wat zeer en vrezen zij. Hebt gij in het leven lust, in dagen waarin men het goed inziet, waarin men vrij is van verdriet, daar niets ons hel ontrust. En dan volgt eigenlijk het antwoord in vers 7. En dan wil ik u toch even wijzen op dat tweede gedeelte van vers 7. Betreed het rechte spoor. Veracht het kwaad, jaagt naar de vrede. Maar we zingen nu alleen het zesde vers. We zullen eindigen met het gebed uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend u een troost ons neer. Drie-ene God, u zij al de eer. Amen.